Gemeente, ik lees u nog een keer de tekst. 1 Johannes 5, de eerste 4 versen. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een ieder die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Gemeente, onze tekst lijkt een rijkelijk optimistisch woord te zijn. Er wordt gesproken over het overwinnen van de wereld. En dat Gods geboden niet zwaar zijn. We horen dat eerlijk gezegd ook nog wel eens wat anders. Niet alleen in het leven van alle dag, maar zelfs ook in het getuigenis van de schrift. Het is daarom goed te bedenken dat wanneer in de oude kerk over deze tekst gepredikt werd, dat dan ook altijd de geschiedenis van Thomas erbij gehaald werd, Thomas na de opstanding van Jezus. Thomas kon het allemaal niet zo gemakkelijk geloven. Hij had het moeilijk met zijn geloof. Wel nu, die mens die het moeilijk met zijn geloof heeft, die mogen we ook vanmorgen niet vergeten. Vooral omdat er nogal wat van zulke mensen zijn. Misschien ook wel vanmorgen in ons midden. We zullen aan u blijven denken, ook wanneer we toch tegelijkertijd ernst willen maken met onze tekst, als ze zegt dat ons geloof de wereld overwint. In deze tekst liggen veel gedachten opgesloten en daarom, om het goede verstaan te bevorderen, hebben we ze even op een rijtje gezet. Ik zie voortdurend twee gedachten met elkaar verbonden. In de eerste plaats geloven in Jezus en uit God geboren zijn. In de tweede plaats uit God geboren zijn en liefde hebben tot hen die evenals wij ook uit God geboren zijn. En dan in de derde plaats de kinderen van God liefhebben en God liefhebben en zijn geboden liefhebben, als een drie-eenheid. En dan tenslotte wordt gesproken over het uit God geboren zijn en het overwinnen van de wereld. Het eerste gaat dus over geloven in Jezus en uit God geboren zijn. Dat is hier een eenheid, want er staat een ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Staat dus met elkaar gelijk. Voordat uit God geboren zijn, kunnen we ook lezen wedergeboren zijn. Dat woord klinkt u wat bekender in de oren. In Johannes 3, waar Jezus met Nicodemus over de wedergeboorte spreekt, zegt Jezus, die wedergeboren is, die is uit God geboren. Geloven in Jezus en wedergeboren zijn, wordt hier dus met elkaar verbonden. Ze vormen als het ware twee kanten van dezelfde zaak. Dat moeten we om te beginnen goed vasthouden, gemeente, omdat wij nogal eens de neiging hebben om daar iets anders over te denken, om die twee namelijk wat van elkaar af te trekken. Zodat men bijvoorbeeld meent dat iemand wel wedergeboren kan zijn en toch niet in Christus gelooft. Of nog niet in Christus gelooft. Of ook omgekeerd. Zoiets is in de dogmatiek misschien wel mogelijk, maar in de Bijbel niet. Onze tekst is daar een duidelijk bewijs van. Nu denkt u misschien bij uzelf, maar is het dan niet een oppervlakkige uitspraak wat hier staat? Ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, dat doen wij zoals wij hier in de kerk zitten vanmorgen, denk ik, toch wel bijna allemaal. Zijn we dan ook allemaal uit God geboren? Zijn we allemaal wedergeboren? Ja, dat is een beklemmende vraag. Ik denk dat het antwoord op die vraag, om het antwoord op die vraag te vinden, we goed moeten verstaan wat Johannes hier bedoelt. Geloven dat Jezus de Christus is, wat is dat? Of zoals hij het op een andere plaats in deze brief uitdrukt, geloven dat Jezus waarachtig in het vlees gekomen is. Wat betekent dat? Gemeente, u moet dat zien tegen de achtergrond van de tijd waar de gemeente in verkeerde. Er waren namelijk dwaalleraars in de gemeente gekomen die zeiden, Jezus is niet echt in deze wereld gekomen. Jezus heeft niet ons vlees waarlijk aangenomen. Hij is slechts in schijn gekomen. In werkelijkheid bleef Jezus oneindig ver boven deze aardse lichamelijke wereld verheven. Want Jezus is immers God, hij is immers geest. Hij kon niet eens echt mens worden. Hij kon niet eens waarachtig ons vlees aannemen en in onze wereld binnenkomen. Zo sprak de dwaalleer. En nu zegt Johannes, het ware geloof getuigt anders. Het ware geloof beleidt dat Jezus wel in de wereld is gekomen. Dat hij wel waarachtig mens is geworden, wel waarlijk ons vlees heeft aangenomen, wel echt onze plaats heeft ingenomen en onze schuld heeft gedragen en onze dood is ingegaan. Jezus is wel waarlijk Immanuel, God met ons, helemaal met ons. Met andere woorden, het schijngeloof laat Jezus op een onbereikbare afstand staan. Dat lijkt wel heel erg geestelijk. Het schijnt alsof ze Jezus heel hoog hebben staan, maar intussen houden ze hem op een veilige afstand. En daartegenover staat nu het ware geloof. Dat kan er niet tevreden mee zijn om Jezus op een afstand te houden. Maar die trekt hem als het ware met de armen des geloofs naar zich toe. Dan komt Jezus dichtbij. Dan wordt hij één van ons en wij worden één met hem. Dat is het ware geloof. En wie nu zo gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Met andere woorden, dat geloof dat komt uit God. Dat hebben we niet zelf gefabriceerd, maar dat hebben we ontvangen van God. Door zijn woord en door zijn geest. En dat geloof dat doet ons kinderen van God zijn. Zo wordt het dus duidelijk, gemeente, dat geloven in Jezus en uit God geboren zijn een eenheid is. Het een is er gewoon niet, zonder het ander. Nu zou ik daar echter een persoonlijke vraag aan willen verbinden. Namelijk deze. Waar staat Jezus in uw leven? Stelt u hem zo hoog, beschouwt u hem zo geestelijk, dat hij ook van u op een onbereikbare afstand staat? Bijvoorbeeld door te zeggen, oh nee, die vrijmoedigheid heb ik niet. Dat zou ik niet durven wagen om hem mij toe te ergeren. Want daar is hij veel te hoog voor en ik veel te laag. En hij is daar veel te geestelijk voor en ik veel te vleeselijk. Ja, gemeente, dan hebt u de schijn wel mee. Zoals de dwaalleraars uit Johannesdagen ook de schijn mee hadden. Maar u laat u dan toch meesleuren door een dwaalleer. En van u kan niet gezegd worden dat gij uit God geboren zijt. Zegt u nu daartegenover, ik ben wel diep onwaardig. En ik heb het ernaar gemaakt dat de Heere Jezus nooit meer naar mij om zou zien. Maar ik kan gewoon niet leven zonder hem. Ik zou het niet kunnen uithouden bij de gedachte dat Jezus verre van mij zou blijven. Want ik heb hem nodig. Ik kan niet zonder hem leven. En ik kan niet zonder hem sterven. Als ik niet zou weten dat hij mijn plaats heeft ingenomen. En mijn schuld heeft gedragen. En voor mij de dood is ingegaan. En voor mij het leven heeft verworven. Kijk, gemeente, wie nu zo gelooft dat Jezus de Christus is. Die is uit God geboren. Dan bent u een wedergeboren mens. En die wedergeboren is, die zal het koninkrijk God zien. Ja, dat laatste, dat vraagt natuurlijk om een nadere uitleg. En daarom gaat onze tweede gedachte over uit God geboren zijn en liefde hebben tot hen die evenals wij ook uit God geboren zijn. Daarover spreekt het tweede gedeelte van het eerste vers. En een ieder die lief heeft, die geboren heeft, dat is God, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. En dan gaat dat tweede vers er nog even op door. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben. Hier wordt dus een nieuwe verbinding gelegd. Eerst werd verbonden het geloof in Jezus en uit God geboren zijn. Nu wordt dat uit God geboren zijn verbonden met het liefhebben van de kinderen van God. Dat geeft ons opnieuw aanleiding tot bezinning. Want nu zien wij, gemeente, dat wedergeboren zijn te maken heeft met een concreet stuk mensenleven. Met het leven van de mens waarin de liefde woont. De liefde tot God en de liefde tot de kinderen van God. Dat is ook iets wat ons te denken geeft. Want als wij over wedergeboorte spreken, dan denken we doorgaans aan iets dat helemaal van binnen bij ons zich afspeelt. Puur iets geestelijks. Verder eigenlijk moeilijk te vatten. Het laat zich wel kennen aan innerlijke ervaringen, maar die zijn ook eigenlijk moeilijk te vatten. Want ze voltrekken zich alleen maar binnen de wanden van ons individuele geestelijke bestaan. U ontkent de Bijbel dat niet, want wedergeboorte heeft ook inderdaad te maken met een persoonlijke, geestelijke, intieme relatie tot God, waar in feite een ander buiten staat. En als zodanig, gemeente, is wedergeboorte ook werkelijk een innerlijke vernieuwing, een vernieuwing van ons hart. Maar de Bijbel laat ons wel zien dat het daarbij niet blijft. Die innerlijke vernieuwing, die treedt naar buiten. Die gaat ons concrete leven doordringen. En zo valt ze dus te kennen. U moet letten op het begin van dat tweede vers, want daar staat het. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben. Uit God geboren zijn, dat valt dus te kennen. Door de ander en ook door onszelf. Namelijk daaruit dat wij de kinderen van God lief hebben en dat we zijn geboden bewaren. Het valt dus te kennen, daar moet u even goed op letten. Het speelt zich niet alleen van binnen af, maar het treedt ook naar buiten. Het gaat ons leven stempelen. Dat is iets geweldigs, gemeente. Dan haak ik nog even terug op die eerste gedachte. Wanneer wij in Jezus geloven, dan zijn we uit God geboren. Dat betekent dus dat als wij in Jezus geloven, in de zin zoals ik dat nu zo even terug heb verklaard, dan gaat dat geloven in Jezus ons leven, ons hele leven veranderen. Dan wordt ons hart daardoor veranderd, maar ook onze relaties, onze idealen, onze vriendenkring. Ga maar door. Dan blijft er niets in ons leven niet aangetast. Alles ondergaat een vernieuwing door dat geloven in Jezus. Dat heeft Paulus ons al geleerd. Hij zegt, wie in Christus Jezus is, die is een nieuwe nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En dat zegt nu ook onze tekst, wie in Jezus gelooft, die is uit God geboren. Die mens die gaat opnieuw leven, zijn leven gaat opnieuw beginnen. En dat treedt in alles tot openbaring. Vooral ook daarin dat wij de anderen die ook uit God geboren zijn, gaan liefhebben. Want als wij uit God geboren zijn, gaan we God liefhebben. Ja, dat kan gewoon niet anders. Want zoals een kind zijn moeder, die hem gebaard heeft, liefheeft. Als het tenminste een rechtgeaard kind is. En zoals een kind zijn vader, die hem verwekt heeft, liefheeft. Als het tenminste een rechtgeaard kind is. Zo hebben Gods kinderen God lief. Want ze zijn uit hem geboren, gemeente. Petrus gaat in zijn tweede brief zelfs zo ver dat hij zegt, ze zijn dezelfde goddelijke natuur deelachtig geworden. Er is dus een verwantschap ontstaan. Een diepe gemeenschap. Een gemeenschap van liefde. Van liefde van de vader tot het kind en van het kind tot de vader. De vader zegt, gij zijt mijn kind.
Ik heb u geroepen tot nieuw leven. Ik heb u het leven geschonken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En het kind mag antwoorden, gij zijt mijn vader. Daarom leert u ook door de geest roepen, Abba, Vader. Ziet u die relatie die ontstaat, wanneer wij uit God geboren zijn. Maar nu kan het niet anders, dat wanneer wij zo God lief hebben, dat wij ook de andere kinderen van God lief hebben. Want gemeente, die zijn evenals wij, ook uit God geboren. Die zijn, om het zo eens te zeggen, bloed van ons bloed en been van ons been. We stammen van dezelfde wortel. We putten uit dezelfde bron. We zijn broeders van hetzelfde huis. We zijn kinderen van dezelfde vader. Daarom is er ook onderling een diepe levensband. Een band, ik zou bijna willen zeggen, met een mystieke diepte. Want het is merkwaardig, maar ze voelen het zomaar van elkaar aan. Dat ze bij elkaar horen, dat ze één zijn. Dat is niet een kwestie van een theorie of van een leer waar je het helemaal precies met elkaar over eens zou moeten zijn. Nee, gemeente, dat gaat veel spontaner toe. Want het is hetzelfde leven dat zij deelachtig zijn. En dat leven, dat verloochent zich niet. Dat komt er op allerlei wijze uit. Uit de woorden, uit de manier van leven, uit de manier waarop de dingen worden aangevoeld. Uit de emoties en gevoelens en reacties enzovoort. Een spontane herkenning is het. Een spontane liefde. Je hoeft het echt niet te organiseren. Integendeel, het is een vijand van alle gemaaktheid. Maar zoals het leven spontaan het leven aanvoelt en zoekt en vindt. Zo is het nu ook met dat leven dat uit God is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen van God lief hebben wanneer wij God lief hebben. Maar nu moet ik ook hier weer een paar vragen bij stellen. In de eerste plaats deze vraag. Als u zegt dat u uit God geboren bent, dat u wedergeboren bent, dat u God lief heeft, waaraan valt dat dan bij u te herkennen? Misschien bent u dan geneigd om uw bekeringsweg te vertellen. Om te vertellen alles wat u van binnen met God en met uzelf hebt ondervonden. Nou, dat mag u best doen, als het tenminste in overeenstemming is met de schrift. Maar nu zegt onze tekst, hieraan kennen wij dat wij de kinderen God lief hebben wanneer wij God lief hebben. Is dat nu ook bij u te herkennen, gemeente? Liefde tot God verbonden met de liefde tot de kinderen van God. En dan, want dat ligt helemaal in de lijn van Johannes, dan niet een platonische liefde, niet een liefde zoals Johannes dat zelf zegt, met de tong alleen, maar concrete liefde, liefde met haar daad. Liefde met opoffering van onze eigen belangen. En dan een tweede vraag die hier als vanzelf naar boven komt. Wie zijn die kinderen Gods en waar kan ik ze vinden? Even terug zei ik, je vindt ze vanzelf. Want leven trekt leven aan. Dat is gelukkig waar, gemeente. Ik kan me herinneren toen ik predikant was in Amsterdam. Dat ik midden in de Jordaan in een verloederde straat ergens aanbelde. En dat ik bij mezelf dacht, wat zou ik nou weer te zien krijgen? En dat toen ik goed en wel de trap was opgestrompeld, ik meteen eigenlijk tot de ontdekking kwam dat ik daar een kind van God ontmoet had. En ik was er ontzaggelijk blij en ontzaggelijk dankbaar voor. Kijk, wat dat betreft is het eigenlijk geen vraag. Want waar we de kinderen van God kunnen vinden. Want je vindt ze eigenlijk spontaan en je vindt ze vaak waar je ze niet verwacht. Hoewel het omgekeerde ook waar is. Namelijk dat je ze niet vindt waar je ze wel zou verwachten. Of waar je ze wel zou mogen verwachten. Bijvoorbeeld in de kerk, in een orthodoxe gemeente, in een pastorie of in een kerkraadskamer. Nou ja, dat bedoel ik nou juist ook met die vraag. Waar vinden we ze, de kinderen van God? Je zou ze toch allereerst in de kerk moeten kunnen vinden, nietwaar? Maar het heeft mij zo getroffen, gemeente, dat in deze hele Johannesbrief de kerk niet genoemd wordt. Er wordt wel voortdurend gesproken over de kinderen van God, maar niet over de kerk. En dat geeft mij te denken. Blijkbaar zijn die twee niet helemaal hetzelfde. De kerk kan een kerk zijn zonder kinderen van God. Een verwereldlijke kerk. Een dwalende kerk. Een versteende orthodoxe kerk. Een valse kerk. En is dat niet het ijselijke gevaar waar wij ons in bevinden? Nee, dan moet u niet naar een ander kijken. Niet naar een of andere vrijzinnige dominee hier in de buurt. Maar we moeten dicht bij huis blijven, gemeente. Ik ontmoet nogal eens jongeren van wie ik geloven mag dat ze uit God geboren zijn. En die de Heer oprecht lief hebben. En die ook graag zijn kinderen lief hebben. Maar die het in de kerk niet kunnen vinden. Omdat ze juist het leven uit God daar missen. Weet u wat ze er wel vinden? Ze vinden er wel godsdienst. Maar ze vinden niet het leven uit God. Moet ons dat niet tot bezinning brengen? Want het is een kritische waarheid. Dat lidmaat van de kerk zijn en kind van God zijn niet automatisch met elkaar samenvallen. En nu nog een derde vraag. Als wij uit God geboren zijn, dan hebben we Gods kinderen lief. Maar alleen Gods kinderen. Hebben we dan ook niet lief die geen of nog geen kinderen van God zijn? Nu, daar geeft de tekst ook een duidelijk antwoord op. Want er staat in onze tekst, als wij tot nieuw leven komen, dan gaan we Gods geboden bewaren. En wat Gods gebod zegt, dat hebt u vanmorgen hopelijk kunnen horen. En dat wil zeggen, God liefhebben bovenal en onze naaste als onszelf. Dus niet alleen Gods kinderen, die wel, denk ik, heel speciaal, met een aparte liefde, met een liefde die gepaard gaat met gemeenschap en nabijheid en met blijdschap. Maar ook de naaste die niet gelooft of nog niet gelooft, die krijgen we dan lief. Ja, ik zou willen zeggen, gemeente, dan blijft de naaste voor ons niet meer een naaste die niet gelooft. Maar dan wordt iedere naaste voor ons iemand die nog niet gelooft. En waar u een taak tegenover hebt om hem tot dat geloof als een middel in Gods hand te brengen. Om hem in kennis te brengen met de naam van Jezus. Want als hij daarin gaat geloven, dan wordt hij ook uit God geboren. Dan gaat zijn leven ook opnieuw beginnen. Dus ook de naaste. Ja, zegt Jezus. Zelfs onze vijand gaan wij dan lief krijgen. Die heeft Jezus toch ook lief gehad. Die heeft ons toch ook lief gehad toen wij nog vijanden waren. Wel nu, als wij uit God geboren zijn, dan gaan wij zijn voetstappen volgen, ook in dit opzicht. Zoals zijn liefde eindeloos was als het daarop aankomt. Zo wordt ook onze liefde eindeloos. En zo zijn het als het ware drie concentrische cirkels. De binnenste cirkel, dat is God liefhebben. En dan daaromheen Gods kinderen liefhebben. En dan daar weer omheen onze naaste liefhebben. En ik zou willen zeggen, en dan daar nog omheen onze vijand liefhebben. U bent er dus voorlopig niet mee klaar, gemeente, met dat gebod van God. Maar daarmee zijn we eigenlijk al toegekomen aan onze derde gedachte. Die verbinding tussen God liefhebben, Gods kinderen liefhebben en zijn geboden liefhebben. We noemden dat een drie-eenheid. Dat ontleen ik aan het tweede vers. Maar daar worden alle drie in één adem genoemd. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden bewaren. En in het derde vers gaat dat nog even zo door. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Ik haak even in bij dat laatste. Zijn geboden zijn niet zwaar, zegt Johannes. Bent u het daarmee eens, gemeente? Dat Gods geboden niet zwaar zijn. Bent u het ermee eens, mevrouw? Dat Gods geboden niet zwaar zijn. Jongens en meisjes, zijn jullie het ermee eens? Dat de geboden van God niet zwaar zijn? Ik hoor daar een jongen zeggen, nou, ik heb er nog wel eens wat moeite mee.
Als u bijvoorbeeld dat vierde gebod noemt, gedenk de Sabbat.
Ik heb er nog wel eens wat moeite mee en ook wel met andere geboden.
Nou, weet je, dan sta je nog niet eens alleen, want ook de Bijbel die spreekt erover dat die geboden van God toch wel zwaar zijn.
Ik lees bijvoorbeeld in Handelingen 15 dat Petrus zegt: het is een juk het welk nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen.
En u moet er eens aan denken aan wat Paulus erover heeft geschreven in de Romeinenbrieven. Die zegt: die geboden van God, die hebben mij het leven gekost.
Dus toch wel zwaar.
Ja, hoe zit dat dan? Nou, gemeente, hier wordt nou juist die drie-eenheid duidelijk. Die geboden van God, die zijn inderdaad zwaar. Die zijn zelfs ondraaglijk zwaar. Wanneer wij leven uit onszelf. Wanneer we niet uit God geboren zijn.
Wanneer wij vreemd en vijandig staan tegenover God. Wanneer wij ons eigen vlees dienen.
Dan bruist zelfs alles in ons in tegen dat gebod van God. En dan is dat gebod van God voor ons ontzaglijk zwaar. Hebben we er ook een hekel aan om het te doen. Dan doen we veel liever onze eigen zin. We haten, als het erop aankomt, zelfs dat gebod van God. Maar dat hoort nu ook bij die fundamentele ommekeer. Wanneer wij in Jezus gaan geloven, dan worden we uit God geboren. Dan gaan we God lief krijgen. Dan gaan we zijn kinderen lief krijgen. Dan gaan we ook zijn geboden lief krijgen. En met dat we die geboden lief krijgen, zijn ze ineens niet meer zwaar. Dat is nu die totale ommekeer. Dan gaan we ze fijn vinden. Dan gaan we ze met plezier doen. Dan gaan we ook ons leven met vreugde erop instellen. Om te doen wat God wil. Als we uit God geboren zijn. Ik moet nog even aan diezelfde Paulus denken over wie ik het zojuist had. Paulus die altijd zijn eigen begeerte gevolgd had. Maar toen Jezus ontmoette. En toen tegelijkertijd toen hij hem ontmoette, zei hij: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ziet u, daar hebt u het. Gelijk ineens die andere gezindheid. Niet meer mijn wil, maar Gods wil doen. Zijn geboden bewaren. Ja, bewaren staat er dan in de tekst. Dat is nog iets dieper dan zijn geboden doen. Zijn geboden doen, dat kan nog alleen een kwestie van de buitenkant zijn. Maar zijn geboden bewaren, ja, waar doe je dat anders dan van binnen in je hart? We bewaren die geboden van binnen in onze gevoelens, in onze overleggingen, in onze herinnering. En zo worden we er van binnen helemaal door in beslag genomen. En dat in beslag genomen zijn door Gods geboden, dat komt dan ook tot uitdrukking in het doen van de geboden. Dan doen we de geboden dus ook wel, maar niet oppervlakkig, niet wettisch, niet uitwendig, maar het komt van binnenuit. En het wordt gedragen door een diepe liefde tot God. En dan zijn Gods geboden, gemeente, werkelijk niet zwaar. We vinden ze niet zwaar, maar ze zijn ook niet zwaar. Want wat Jezus zegt en wat ik u heb voorgelezen, dat is toch waar. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. De wetgeleerden, ja, met wie Jezus in dat Matthäus 11 aan het spreken was, ja, die maakten er een zware wet van. Maar dat waren dan ook mensen zonder liefde. Die waren niet uit God geboren. Die hadden de wet ook van God en van zijn liefde losgemaakt. En dan wordt inderdaad Gods gebod een zwaar en een zuur gebod. En de mensen die er zo bij die wet leven, dat worden dan ook zware en zure mensen, die wetgeleerden. Maar Jezus zegt: ze zijn niet zwaar, mijn geboden. En Johannes, de discipel die Jezus lief had, die zegt het hem na: ze zijn niet zwaar, de geboden van God. En David, het type van Jezus, heeft het in het Oude Testament al gezegd. Hij heeft het gezongen. Ze zijn niet zwaar, Gods geboden. Integendeel, ze zijn vermakelijk. Ik schep er een vermaak in de ganse dag. En ze doden me niet, nee, ze maken me levend. Ziet u, Gods geboden verbonden met de liefde tot God en het leven uit God. Ze zijn niet zwaar, Gods geboden bewaren. Daarin ligt ook iets in van de vasthoudendheid. De geboden van God bewaren, vasthouden, blijven doen. Ook al staat er een wereld om ons heen die zegt te loslaten die geboden van God. Dat wordt nou zag ik dan wel eens tijd. Want die zijn zo verouderd, zo uit de tijd. En het hele volk denkt er toch ook anders over tegenwoordig. Nee, leef nou eens je eigen leven. En doe met ons mee, vrij en blij. Nee. Nee, zeggen de kinderen van God. Wij hebben God lief. En we hebben zijn geboden lief. En die geboden bewaren we. Die ruilen we niet in voor alle geneugten. En voor alle schatten van deze wereld. Want wij vinden ze niet zwaar. Ze zijn voor ons een bron van pure vreugde. En nu ook naar aanleiding hiervan, gemeente, nog een paar vragen. Allereerst deze vraag nog een keer, want ik vind het zo belangrijk. Wat vindt u nu van dat gebod van God? Vindt u het zwaar? Of vindt u het fijn? Dat antwoord is zo belangrijk, gemeente, van u. Want daar valt ook voor u de beslissing of u nu uit God geboren bent. Ja of nee? En dan een volgende vraag. De wetgeleerden van alle tijden, die zijn bezig om van het gebod van God een zware en zure wet te maken. Maar de volgelingen van de Heer Jezus van alle tijden zijn ermee bezig om dat gebod van God aan te bevelen. Om het aantrekkelijk voor te stellen. Om te laten zien met hun woorden en in hun levensstijl dat die geboden echt niet zwaar zijn. Maar een bron van vermaak. En nu de vraag aan u, waar bent u nou druk mee ten opzichte van dat gebod van God? Bent u druk met het zwaarmaken ervan? Of met het laten zien hoe licht het juk van Jezus is. En dan nog een derde vraag. Doet u alleen de geboden of bewaart u ze ook? Gemeente, nu de laatste gedachte van de tekst. Uit God geboren zijn, dat sluit ook in de wereld overwinnen. Zo staat het in het vierde vers. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Ik sta daar nu nog maar even heel kort bij stil. Het eerste wat mij hierbij is opgevallen, dat is dat hier opnieuw die twee verbonden worden met elkaar. Geloven in Jezus en uit God geboren zijn. Want van beide geldt het dat het de wereld overwint. Het wordt gewoon als het ware in het verlengde van elkaar uitgedrukt. Nou ja, dat zagen we ook al aan het begin van de tekst. Dus onze tekst begint ermee en eindigt ermee. Zo belangrijk is het, gemeente. Zo fundamenteel. En nu hebt u gehoord wat er allemaal in ligt opgesloten in dat geloven in Jezus. Daarin ligt opgesloten God liefhebben. Zijn kinderen liefhebben. Gods geboden liefhebben. En zijn geboden bewaren. Dat is al vrij veel, maar het is nog niet alles. Want nu blijkt er ook nog in opgesloten te liggen dit. Dat we de wereld overwinnen. En daarmee worden we tegelijkertijd verlost van een akelig misverstand. Want als we dat zo oppervlakkig lezen. De wereld overwinnen door ons geloof. Dat slaat de schrik ons om het hart. Mensen, wie zou dat kunnen? En wie doet dat? Want is het in feite niet zo dat de wereld ons overwint, iedere dag weer opnieuw, ja gemeente? Daarom is er ook iedere dag voordat we gaan slapen en onze knieën buigen voor Gods reden. Om onze zonde aan hem te belijden, om ons voor hem te schamen, om het te zeggen, o Heere, de wereld die heeft het vandaag weer zo van mij gewonnen, in zovelerlei opzicht. Ja, maar daarom ben ik ook begonnen met te zeggen dat wij niet moeten menen dat we hier een stukje christelijk optimisme aantreffen. Zo is het gelukkig niet, want er staat niet dat wij de wereld overwinnen. Maar ons geloof overwint de wereld. En ons geloof, gemeente, onthoudt het, dat is niet ons geloof in onszelf. Dat is ook niet ons geloof in ons geloof. Of in onze wedergeboorte. Of in ons kind van God zijn of iets dergelijks. Nee. Maar dat is nou datzelfde geloof waarover in dat eerste vers wordt gesproken. Geloven dat Jezus is de Christus. Of zoals het in het vijfde vers staat. Geloven dat Jezus is de Zoon van God. En wat dat geloof nu is, dat heb ik u proberen duidelijk te maken. Dat is nou juist afzien van onszelf. En geheel en al onze zaak toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. De zaak van onze schuld en de zaak van ons leven en de zaak van onze toekomst en de zaak van ons gezin. En de zaak van onze dagelijkse noden en zorgen. Dat alles toevertrouwen aan Jezus. Wend door uw weg op de Heer. En vertrouw op hem. Hij zal het maken. Ja, dat is het, gemeente. En niet anders. Niet wij staan in het middelpunt. Gelukkig niet. Maar de Heer Jezus Christus. En in hem God zelf. Wij geloven in Christus. En we zijn uit God geboren. Het is helemaal zijn zaak. Ons leven. En onze toekomst. En de wereld. En ook ons overwinnen van de wereld. Dus niet wij hebben de wereld overwonnen, maar Christus heeft de wereld overwonnen. En dat heeft hij inderdaad. Want dat zegt hij zelf in zijn woord. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat heeft hij gedaan in zijn dood. En dat heeft hij gedaan in zijn opstanding. En dat heeft hij gedaan in zijn verheerlijking. En hij zal het eenmaal doen wanneer hij komt op de wolken des hemels. Om de wereld te oordelen. Gemeente, dat is de boodschap die ik u vanmorgen mag doorgeven. De Heer Jezus Christus heeft de wereld overwonnen. En daarom alleen overwint ook ons geloof de wereld. Omdat ons geloof is geloof in hem. In die overwinnende levende zaligmaker. Zodat Paulus het kan zeggen. Door hem zijn ook wij. Meer dan overwinnaars. Dat is geweldig. Want het is geen kleinigheid. De wereld overwinnen. De kosmos staat er dan in het Grieks. En daarmee wordt bedoeld de totalitaire macht. Van het antigoddelijke. En antichristelijke kwaad. Het is niet zozeer het persoonlijke, als wel de bovenpersoonlijke machten van het kwaad. En dat die er zijn, gemeente, en hoe machtig ze zijn. Daar komen wij in onze wereld wel achter. En soms loop je er zo tegenaan, of komt het zo op je af, dat je er ontmoedig en verdrietig en soms ook wel wanhopig onder kan worden. Maar kijk, dan zien we op onszelf. Dan zien we net als Petrus alleen maar op de golven. En dan zinken we weg. Maar de Heer Jezus, gemeente, hij is er nog. En hij is nog dezelfde. Gisteren en heden en tot in eeuwigheid. En wonderlijk, als we hem dan weer in het oog mogen krijgen. Door het geloof. Dan rijst hij voor ons op hoog en machtig. Zozeer zelfs. Dat ook deze barre, boze wereld daarin het bij in het niet wegzinkt. En tenslotte Jezus alleen voor ons overblijft. Ons geloof overwint de wereld, ja. Omdat het geloof op Jezus ziet, op hem alleen. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Ja, zo kunnen we ook alleen, niet alleen op de berg staan, maar ook onder de berg. Midden in de wereld en daarin arbeiden en ondanks onze dagelijkse nederlagen mogen we toch weten dat zo de wereld wordt overwonnen en dat de belofte aan ons is door hem geschonken omdat wij door Gods genade mogen behoren tot de zachtmoedigen dat zij de wereld zullen beërven want ze hebben de wereld overwonnen door het geloof in Christus alleen. Amen.